In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God er enig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we met elkaar uit de 48ste psalm, de versen 4 en 5. Wij, overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Gelijk uw naam is, grote koning, bij ons terecht geprezen, zo is uw roem gerezen en bij de volken zeer vermaard, tot aan het uiterst eind der aard. Uw rechterhand, die het kwaad niet duldt, is met gerechtigheid vervuld. Dat zie ons berg weer galm van vreugd, laat Juda's dochters zijn verheugd, wijl gij haar vijand sloeg in het strijden. Gaat Sion rond aan alle zijden, telt al de vestingwerken en torens die het versterken. Ja, ziet met een oplettend oog, paleizen stijgeren hemelhoog, en stout verduren al het geweld, opdat gij het aan uw kroost vertelt. De verzen 4 en 5 uit de 48ste psalm. noemen nu met elkander belijdenis van ons heilig algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u lezen wat we vinden in de brief van de apostel aan de Hebreeën, het eerste hoofdstuk. We noemen u Hebreeën 1. God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke, alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Want tot wien van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal mij tot een zoon zijn. En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. En tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten, en zijn dienaar zijn vlam des vuurs. Maar tot de Zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uws koninkrijks is een rechte scepter. Hij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. En gij, Heere, hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken uwer handen. Dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd. En zij zullen allen als een kleed verouden, en als een dekkleed zult gij ze in één rollen, en zij zullen veranderd worden. Maar gij zijt dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden. En tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben, tot een voetbank uw voeten? Zijn ze niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden om dergene wil, die de zaligheid beërven zullen? we nu met u gaan lezen, wat we ook gaan overdenken, dat is de 19e zondagsafdeling uit de Heidelberger Catechismus. We noemen nu zondag 19. En in de 19e zondagsafdeling wordt gevraagd, waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods, terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden, dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofden even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijne en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Kom, bidden we nu met elkander om de zegen des Heren. Ach, liefderijken ontfermer, gij hebt ons ook aan de namiddag van deze dag nog weder met elkander samen willen brengen aan deze plaats des gebeds. En Heren, nu buigen wij ons voor u neder. En wij bidden u om uw naams, om uw roems willen. Dat is uit vrije genade. Wil ons zegenen, ook in deze uren. Wil de levenwekkende bediening van uw Heilige Geest bij uw woord schenken. Opdat het woord door uw geest toegepast aan de harten zijn kracht eens toe mag, tot de uitbreiding van uw gezegend koninkrijk en tot verstoring van het rijk van de vorst der duisternis. Vrije genade mocht gij willen verheerlijken en mochten onze harten er dan de rijke zegen en eeuwige troost nog eens van wegdragen, Heer. Ach, bereid ons dan zelf maar een vlak veld, wil ons binden aan uw woord. Gij wilt en het behaagt u door woord en geest zondaren te bekeren, door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Zo mocht ge dan ook in deze uren uw naamsgedachtenis willen stichten en die wonderen nog eens verheerlijken, dat zielen werden getrokken van onder de macht van den vorst der duisternis, gezet in het gezegend licht van uw dierbaar koninkrijk, onder de gezegende scepter uwer genade majesteit. Dierbare Christus, gij zijt toch verhoogd aan s vaders rechterhand, en daar zittende aan s vaders rechterhand, hebt ge toch alle macht in den hemel, maar hebt ge ook alle macht op de aarde. En oefent ge die macht, als die koning der koningen en heren der heren toch ook uit, om in te gaan in het huis van den sterk gewapende, en hem zijn vaten te ontroven, Heren, om harde zondaarsharten te verbreken, de genaden in die harten te verheerlijken, opdat ze met u verenigd u zouden dienen, vrezen, liefhebben, loven en prijzen tot in alle eeuwigheid. Ach, wat ligt er dan voor uw kerk? Een rijke vertroosting in dat zitten aan de rechterhand des vaders van u, koning uwer duurgekochte kerk, mochten hun harten door het geloof nog weer eens met u verenigd, hun harten opwaarts, hemelwaarts getrokken worden, opdat ze door het geloof in deze uren, als we door uw woord bij bepaald worden, er de gezegende vruchten van in hun harten mogen ondervinden, hoe rijk het toch is, dat die kerk nu heeft een koning, die aan s vaders rechterhand alle dingen regeert, naar zijn vrij machtig welbehagen, om nog weer eens te mogen bukken en buigen met een gewillig gemaakt hart, onder uw heerschappij, want onder uw heerschappij zijn we zalig en zijn we vrij, Heer. Ach, dan mag het hart toch wel eens inleven, dat hoe donker ook de weg mag wezen, gij ziet in gunst op die vrezen, dan mag het hart er wel eens hartelijk bijvallen, dat uw wegen enkel goedheid en wijsheid zijn, dat gij alleen maar weet wat goed voor hem is, o Heer. Gij hebt het toch betuigd. En de dichter van den oude dag mocht er al van zong. Hij zal het goede niet in ood onthouden, zelfs niet in den dood, die in oprechtheid voor hem leven. O, dat goede, dat toch alles is wat ze nodig hebben in het leven en in het sterven, voor tijd en voor eeuwigheid, Heere, dat goede, komt gij toch vanuit den hemel uw heerlijkheid openbaren, zittende zit ge daar, rustende op uw volbracht werk, staat ge gereed ter hulpe, als een ziel uit nood en ellende tot u roept, om te helpen en te verlossen. Wandelt ge tussen de gouden kandelaren, om uw kerk te verzorgen, te leren, te leiden en te besturen, tot een u verheerlijkend einde. O God, dan mag dat volk, ontledigd van zichzelf, vervuld met de hemelse gaven, van zelfkennis en godskennis, geen vreemdelingen van Christus kennis, met het geloof in het hart, uitgedreven tot u, wel eens uitwonderen, die vrije genade, die gij aan hem verheerlijkt hebt. Heere, dat doet het hart ook uitzien, naar uw gezegende komst, want immers het ware leven, lieve loven, het is daar waar men u, o koning Jezus, ziet. Gij hebt het zelf getuigd waar ik ben, al daar zult gij zijn. Als ik uw plaats bereid zal hebben, dan zal ik tot u wederkomen en ik zal u tot mij nemen. Liefderijke ontfermer, leeft uw kerk door het geloof bij die weldaden. Ziet het toch wel eens rijkhalzend uit naar uw komst op de wolken des hemels, om te oordelen de levenden en de doden. Hoe zult ge naar uw eeuwig recht oordelen? En hoe mag dat volk dan wel eens naar opgeheven hoofden uitzien? Want zij zullen geen vreemde God ontmoeten. En die rechter is geweest, een dierbare borg en zaligmaker, die even tevoren voor hem in het gericht gestaan heeft en al de vloek van hen heeft weggenomen. Dat volk is al in u geoordeeld, o gezegende Christus, welgelukzalig het hart, dat met heimwee vervuld, gaande gemaakt wordt, niet rusten kan, voor het door het geloof, die wetenschap in het hart mag dragen, en in de vierschaar der conscientie, er de zalige vrede van ondervonden heeft, in Christus, gerechtvaardigd, vrijgesproken van schuld en straf en recht ontvangen tot het eeuwige leven. Heere, dan zult gij ze toeroepen, komt in, gij gezegende mijns vaders en beërfd het koninkrijk dat voor u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. Nu dan, Heere, kom zo hetzelfde in het woord nog eens mee. Het mocht het bedroefde hart nog eens vertroosten, het ledige hart vervullen, het gebogene hart oprichten, het van verre staande hart willen naderbij brengen en het wankelende willen steunen en sterken. Daar is in u een volheid van genade. En gij wilt zo gaarne uw werk verheerlijken in de harten. Nu dan, Heere, maak er ons voor het eerst of bij vernieuwing eens de gepaste voorwerpen voor. In de verzoening van al onze zonden en in de verheerlijking van uw vrijmachtige en soevereine deugden. Gedenk daartoe aan alles wat wachtend is op uw onmisbare zegen. Verstoor de werken van de vorst der duisternis. Ach, hoe zien we het? Naarmate de tijd nadert dat gij staat te komen, zullen de machten van ongeloof en bijgeloof zich vermenigvuldigen. Zal Satan zich straks gaan gedragen alsof hij heer en meester is, zelfs in uw tempel, o God. Daarom is de naaste toekomst, hebt ge gezegd, aan den duivel. Maar de toekomst is toch aan u, koning der koningen en heren der heren, dat we de lampen brandende mogen hebben, dat we niet in slaap vallen, o God. Ach, bereid onszelf maar voor en toe om voor uw troon te staan. Heren, bekeer ons tot u. Dan zullen we bekeerd zijn. Wil uw eigen werk in ons aller hart maar verheerlijken en openbaren. Versterkt hetgeen gij hebt gewrocht. En laat uw hoop door ons verzocht. Uw volk voortaan verhogen. Omdat we geloof mogen ontvangen om te geloven. Hoop om te hopen. En liefde om lief te hebben, nog eens te mogen geloven. Lieve God, dan zijn wij toch geen vreemdelingen van die genade. Amen. Zie, geliefden, wat is het geweest voor de apostel Johannes toen hij om het woord Gods verbannen zijnde op het eiland Patmos de hemel geopend zag, daar zoveel te aanschouwen kreeg en zoveel te horen. Het rampzalig van al degenen die buiten God en Christus leven en sterven, maar ook het zalig van allen die met God en Christus verenigd een levende hopen op de Heere en zijn eeuwige goedertierenheden hebben ontvangen. Johannes, hoe heeft hij in den hemel gezien de heerlijkheid van den Heere Jezus Christus? Hoe getuigt hij het toen ik hem zag? Viel ik als dood aan zijn voeten. Maar hij legde zijn rechterhand op mij. En hij sprak tot mij, vrees niet. Ziet, ik leef en ik ben dood geweest en gij zult leven. Ik draag de sleutels der hel en des doods. Ja, Johannes, mocht zo zalig de heerlijkheid van die opgestane en ten hemel gevaren Christus aanschouwen, dat hij zag hoe hij toetrad tot de troon des vaders, het boek nam dat verzegeld was met 7 zegelen, dat niemand waard was te nemen, zijn zegelen te verbreken, het boek te ontsluiten. Dan hij, de leeuw uit Juda's stam, hij trad toe en hij nam dat verzegelde boek uit de hand zijns vaders. En als hij dan de eerste zegel van dit boek verbroken heeft, dan lezen we wat hij zelf schrijft. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had. En ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: kom en zie. En ik zag en zie een wit paard. En die daarop zat, had een boog. En hem is een kroon gegeven. En hij ging uit, overwinnende, en opdat hij overwon. Zo mocht dus Johannes iets zien van de alles overtreffende, overwinnende heerlijkheid van den Heere Jezus Christus, die gezeten op een wit paard, met een boog in zijn hand en een kroon op het hoofd, uitgaat als die eeuwige overwinnaar om al de vruchten die hij verworven heeft, als de overwinnaar nu uit te delen, in ledige harten hemelse gaven te schenken, Satans rijk ten onder te brengen en zijn koninkrijk tot in eeuwigheid te stichten. Zie, geliefden, daarvan spreekt nu de 19e zondagsafdeling uit de Heidelberger Catechismus. Die spreekt van de koninklijke heerlijkheid van Christus, die nu verheerlijkt aan des Vaders rechterhand alle dingen regeert naar zijn vrijmachtig welbehagen en alles ook in de wereld van vandaag klaarmaakt voor zijn komst op de wolken des hemels, om dan te oordelen de levenden en de doden, om dan voorgoed zijn koninkrijk ook op de aarde te vestigen, alle zondaren eeuwig buitengesloten. En dat arme volk dat zo dikwijls gebeefd en gesidderd heeft, dat zo dikwijls gevreesd heeft, zou daar voor mij wel ooit een plaatsje zijn. Wat zal dan meevallen, als hij zijn koninkrijk ook zal stichten op de aarde, en al dat volk, dat hij toch te sterk geworden is, indien hij zijn hemelse gave heeft uitgegoten, toe te roepen: komt in, gij gezegende mijns vaders, en beërft het koninkrijk dat voor u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. Kom, ik ga me haasten dit met u te overdenken, de koninklijke heerlijkheid van Christus. We gaan eerst de koning zien in den hemel, hoe hij daar zit aan s vaders rechterhand. En dan gaan we zien de rijke zegeningen die hij geeft, dat hij door zijn heilige geest hemelse gaven uitgiet. En tenslotte letten we op de heerlijke toekomst die hij tegemoet gaat, dat hij straks als overwinnaar en rechter komt op de wolken des hemels, om eeuwig zijn koninkrijk te vestigen. De koninklijke heerlijkheid van Christus, de hoge plaats die hij bekleedt, de rijke zegeningen die hij geeft en de heerlijke toekomst die hij tegemoet gaat. Laten we eerst met elkander zingen uit de 138e psalm, de versen 1 en 2. En intussen gaat gij uw arbeid doen, waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. Geliefden, als hier gesproken wordt van de Heer Jezus Christus, dat Hij in den hemel is zittende ter rechterhand Gods, dan zult ge verstaan dat ge dit niet letterlijk moet nemen. Immers, we hebben hier beeldspraak. In beeld wordt ons hier gezegd, de heerlijkheid die Christus ontvangen heeft in den hemel van de Vader, nadat hij op aarde alles gedaan had wat er bij God te doen was, opdat zijn volk zou thuiskomen en eeuwig bij de Heere zou kunnen wonen. Toen is, naar wat de Vader hem al van eeuwigheid beloofd had, is de borg en middelaar verheerlijkt geworden, zittende ter rechterhand Gods. Om deze beeldspraak enigszins te verstaan, moet ge bedenken dat immers de rechterhand, het zitten aan de rechterhand, de plaats der ere, een plaats van heerlijkheid was. In dat opzicht geeft ons de vorsten van het oosten in oude tijden als in een spiegel te zien wat de heerlijkheid is van Christus in den hemel als hij is zittende ter rechterhand Gods. Ik denk bijvoorbeeld aan wat we lezen van koning Salomo. Als Salomo gekroond wordt tot koning over Israël, dan, voordat hij zijn troon bestijgt, geeft hij bevel aan zijn dienaren dat ze een stoel moeten nemen en die moeten zetten ter rechterzijde van de troon. Die stoel werd gereserveerd voor zijn moeder Bathseba. En als dan Salomo op de troon zit in heerlijkheid en zijn moeder zit aan zijn rechterhand, beelde dit uit, betekende dit, de heerlijkheid die Salomo heeft, heeft nu ook zijn moeder, zijn glorie en roem, waarin hij deelt, daarin deelt nu ook zijn moeder. Zo werd bijvoorbeeld ook wel in oude tijden, als een veldheer met de legers ten strijde getrokken was en hij had een glorierijke overwinning bevochten, als dan zulk een veldheer weerkeerde, die de roem van het vaderland vergedragen had over de grenzen en de heerlijkheid van het rijk had vergroot, dan besloot menigmaal zulk een vorst dat er een speciale zitting moest gehouden worden van het bestuur van het land met alle hooggeplaatsten en edelen. En dan werd er ook naast zijn troon een stoel gezet. En dan verzocht hij die veldheer, die als overwinnaar was, weergekeerd plaats te nemen op de stoel aan zijn rechterhand. En dan drukte dit ook uit: mijn heerlijkheid is ook de heerlijkheid van deze veldheer. En door hem oefen ik mijn koninklijke macht uit. En door hem regeer ik als koning. Van die heerlijkheid, geliefde, zingt de dichter de heerlijkheid van de hemelse bruidegom en zijn bruid. Men ziet u blij in statelijke rijen door dochters zelfs van koningen geleien. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ophiërs, mijn rijk land. Zo beeld nu uit het zitten ter rechterhand van den Heere Jezus Christus in den hemel der heerlijkheid, de hoogste ere die de Vader hem gegeven heeft. Toen immers ook de Heere Jezus, als de eeuwige overwinnaar de hemel inkwam, want had hij alle vijanden niet overwonnen, Satans kop verworzeld, de dood verslonden tot overwinning, alle vijanden aan het kruis, openlijk tentoongesteld. En nu als de overwinnaar over alle vijanden, komt hij de hemel binnen en bekleedt en geeft de Vader hem de hoogste eer en heerlijkheid. En wordt hij gekroond met een driedubbele kroon van het fijnste goud. Nu is de heerlijkheid des Vaders ook de heerlijkheid des Zoons. Nu regeert de Vader door hem de Zoon, die nu is zittende aan zijn rechterhand. Hoe had de Vader hem die ere al beloofd en toegezegd? De Heere heeft tot mijnen Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben, tot een voetbank uw voeten. De Heere Jezus zelf heeft op aarde, staande voor zijn rechters, ervan gesproken en gezegd: gij zult de Zoon des Mensen zien, zittende ter rechterhand Gods en komende op de wolken des hemels. En de apostolische brieven, ze zijn er vol van de beschrijving van de heerlijkheid van den borg in den hemel. Die is nu zittende aan de rechterhand Gods des Vaders. Hoort hoe de apostel het zegt in zijn brief aan de Hebreeën: tot welke van de engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand? Zo beeld dus deze beeldspraak, zittend ter rechterhand Gods, de hoogste heerlijkheid en majesteit en roem van den Heere Jezus Christus, de koning der kerk, uit. O, alle heerlijkheid heeft de Vader op hem gelegd. En nu is het wonderlijk, geliefde, en toch weer zo heerlijk. Hier staat dat hij is zittende ter rechterhand Gods. En wordt dan ook gevraagd: waarom wordt het zo gezegd, dat zitten ter rechterhand Gods, terwijl we toch lezen van de Heere Jezus dat hij ook is staande in den hemel? Denk bijvoorbeeld aan de historie van Stefanus. Als Stefanus gestenigd wordt, dus ook deze bloedgetuige de marteldood moet sterven, hoort hoe hij onder een regen van stenen met een blijmoedig en een vredig hart kan getuigen: ik zie de Heer Jezus staan ter rechterhand Gods. En we lezen in Openbaringen 2, het eerste vers, waar Johannes dus aan het woord is. Daar lezen we dat hij de Heer Jezus zag wandelende tussen de zeven gouden kandelaar. Jezus is dus zittende en staande en wandelende. Nu moet u dit goed begrijpen. Dit doet aan de heerlijkheid van Christus zelf niets af. Of we lezen dat hij zit of staat of wandelt. Even hoog en heerlijk is de heerlijkheid van Christus. Maar er is wel verschil in de bediening van die heerlijkheid voor zijn volk op aarde. Dan is er wel terdege verschil in. En dan ligt daar weer zo'n machtige vertroosting in. Als we lezen dat de Heere Jezus is staande in den hemel ter rechterhand Gods, dan betekent het dit: de Heere Jezus staat in de hemel altijd klaar, tot hulp gereed voor zijn arme volk. Als er één beneden dreigt te bezwijken, onder de vijanden dreigt om te komen, of in druk en in moeite, in zorg, in smart of rouw meent om te zullen komen,
dan staat in den hemel die gezegende borg klaar om zijn rechterhand uit te steken en die ziel op te richten, op te heffen, te steunen en te sterken. Wat mocht die Stefanus dat in zijn laatste uur zalig ondervinden? Onder een regen van stenen, vrede in zijn hart, bidden voor zijn vijanden. Want de Heer Jezus stak zijn rechterhand uit en hij haalde dat kind naar binnen. De machtige vertroosting ligt daar voor de kerk. Ach, als uw zielsoog in nood en dood daar eens voor geopend mocht worden. Hoe dikwijls kan de kerk klagen? De Heere heeft me vergeten en de Heere heeft me verlaten. Maar aan de rechterhand des Vaders staat de Heer Jezus klaar om in de hoogste nood en dood dat volk nog te helpen, uit te helpen, door te helpen en zaliglijk te vertroosten. Die rijke troost ligt er ook in het wandelen van den Heere Jezus tussen de zeven gouden kandelaren. U weet, die zeven gouden kandelaren waren het beeld van de gemeenten, van de kerk, Gods strijdende kerk op aarde. En u wandelt hij, zoals hij tussen de kandelaar wandelde, om te zien of er nog olie was in de kandelaar. Om telkens de olie bij te vullen en te zorgen dat de kandelaar blijft branden. Zo wandelt, Heere, zorgend, leidend, besturend, onder zijn kerk, onder zijn volk. Hij let erop en hij zorgt er ook voor dat de olie des geestes niet ontbreekt, al mag het soms wel eens diep wegzinken. Dan ligt er dus een machtige vertroosting, geliefde, voor de bediening van die heerlijkheid, voor zijn kerk. Nu lezen we hier dat hij is zittende, dat wil nu dit zeggen. Jezus Christus, als de eeuwige overwinnaar, zit, rust nu, zich verlustigend, in het werk zijner handen, dat hij nu zijn bruid heeft gekocht met zijn dierbaar bloed. En dat hij nu zijn bruid kan bekleden met het witte bruidskleed. Om ze straks naar het ten huwelijk te leiden. Daarom zit hij nu. Hij rust van dat volbrachte werk. Want er hoeft niets meer bij. Dat is ook een vertroosting. Als het hart van den gelovige ook daar eens een ogenblikje hou vast aan krijgt. Nu is mijn borg rustende. Want het is alles af. O, zou er van ons nog een nagelschrapsel bij moeten. Het zou nog eeuwig verloren zijn. En er hoeft geen traan bij. En daar hoeft geen zucht bij. En daar hoeft in der eeuwigheid niets bij. Want het is een volmaakt werk wat deze borg verricht heeft. En u mag die zalig rusten, zich verlustigend in dat werk zijner handen. Van de priesters onder het Oude Testament lezen we niet dat ze zitten. Ze mochten zelfs niet zitten. Het was een priester verboden ooit in dienst zijnde te zitten. De priesters waren altijd staande. Waarom? Hun werk was nooit af. Want immers het bloed van stieren en bokken kan de zonde niet wegnemen. En omdat hun werk nooit af was, dat moest altijd maar doorgaan. Maar het werk van die grote hoge priester Jezus Christus eeuwig af is, nu kan hij rusten. Wat een troost en wat een sterkte als het hart door genade toch eens mocht blikken door wolken en
sterrenhemel heen. En het oog des geloofs eens op die verheerlijkte borg mocht hebben. Kom wie God vreest, klein of groot in de genade. Ach, zij het maar veel, onze verzuchting. Heere, mag eens blikken op die open troon. Om die verheerlijkte Christus te mogen aanschouwen in zijn heerlijkheid en in zijn werk. Daar ligt zo'n machtige vertroosting in voor het vaak moe gestreden hart, voor het twijfelmoedige hart, voor het wankelmoedige hart, voor het hart dat soms dreigt te bezwijken daar in den hemel. Weet de Heer Jezus er alles van. En hij zal zorgen dat het eeuwig goed komt. Wat een vertroosting dan, geliefde. Want hij is daar, zegt de onderwijzer hier zo kostelijk. Opdat hij zich daar bewijze als het hoofd zijner christelijke kerk. Door wie de Vader alle dingen regeert. Hij bewijst zich daar. Als het hoofd van zijn kerk. Dat wil dus niet zeggen dat hij het nu pas wordt. Dat staat er niet. Er staat niet. En nu wordt hij het hoofd zijner christelijke kerk. Ach nee, hij was het van eeuwigheid. Maar nu staat hier. Nu gaat hij daar bewijzen. Dat hij het hoofd zijner kerk is. Door wie de Vader alle dingen regeert. En ook dat is zo machtig troostvol. Je kunt eraan beginnen, geloof me. Maar je komt er in der eeuwigheid niet mee klaar. Om uit te zeggen, uit te preken, uit te zingen, uit te wonderen. Wat dit alles inhoudt tot machtige vertroosting van Gods arme volk op aarde. Hij bewijst zich daar in den hemel. Als het hoofd zijner kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. En wat doet hij dan? In de hemel, als het hoofd van zijn kerk. Hij heeft het ons zelf verteld, in zijn dierbare woord. Weet je wat de Heer Jezus daar nu doet? Daar regeert hij. Want hij zegt het zelf, mij is gegeven, alle macht, in de hemel en op de aarde. Daar in de hemel, als het hoofd zijner kerk, regeert hij over de heilige engelen. Hij regeert daar over de zalige geesten. We lezen zo kostelijk. Het lam dat in het midden des troons is, zal ze leiden tot de levende fontein der water. Daar in den hemel heeft Christus als het hoofd der kerk macht op het hart zijns vaders. In zijn eeuwig geldende voorbidding. Dat is een eisen op grond van zijn borgtochtelijk werk. Een eisen van de zaligheid en de heerlijkheid voor zijn volk. En ook dat is zijn troost. We hebben verleden week gehoord, daar is hij de voorbidder. Als koning in den hemel. Die over alle dingen regeert, eist hij nu met koninklijke macht en majesteit de zaligheid van zijn volk. En de Vader moet hem horen, want immers bij de Heere Jezus zijn geen onverhoorde gebeden. Dat is wel mogelijk bij de gelovigen op aarde. Ach ja, alle gebeden die Gods volk naar den hemel opzendt, hoort de Heer niet? Ach nee. Er zijn in het leven van Gods kinderen die onverhoorde gebeden kennen. Ik denk bijvoorbeeld aan Mozes. Ach, wat heeft Mozes telkens weer gebeden om toch in te mogen gaan in dat aardse Kanaan. Maar de Heer wijst dat gebed af en die zegt, Mozes, spreek me niet meer van deze zaak. David, toch ook een man naar Gods hart. Ach, wat had hij het graag gewild en wat heeft hij het gebeden om de Heeren een huis te mogen bouwen. Het is goed dat hij in je hart geweest is.
maar gij moogt mij geen huis bouwen, dat zal uw zoon doen. Hoe lezen we het, geliefde, van vele gelovigen, die al biddende moesten ondervinden, dat de Heer hun gebed afwees, en u geloof ik dit, dat Gods kerk straks in den hemel de Heere evenzo goed zal danken voor de onverhoorde als voor de verhoorde gebeden. Want de Heere alleen weet maar wat goed voor zijn kind is. Alweer mocht ons hart het dus geloven, want immers de Heere zal het goede zijn volk niet onthouden, zelfs in nood en in dood niet. En wat dan een vertroosting, dat er bij hem nu nooit sprake is van onverhoorde gebeden. Hij regeert daar over de plaatsen in de hemel, want hij zal al zijn volk daar een plaatsje bereiden. Hoe had hij het gezegd, ik ga heen om een plaats te bereiden. En die gereserveerde plaatsen voor al zijn gunstgenoot, daar zal een ieder opkomen voor wie die plaats besteld is. Nooit zal een ander de plaats innemen van hem of haar. Maar een ieder die God vreest, gekocht is door het bloed van die borg en daar een plaatsje krijgt, hij krijgt zijn plaats die door die Christus gereserveerd is. O, wat zal toch eeuwige verwondering het deel van dat volk zijn, dat daar eens een plaatsje zal krijgen. Hoe hebben ze op aarde met recht omhelst dat zij waard zijn een plaats in de rampzaligheid. En nu uit vrije genade een plaats in den hemel voor het aangezicht Gods des Vaders. Nog eens eeuwige verwondering zal het deel van dat volk zijn. De laagste plaats zal er nog te hoog zijn. Met recht verloren moeten gaan en u met recht behouden binnen te mogen komen. Wat een troost dan, dat hij zich als het hoofd zijner kerk daar openbaart, door wie de Vader alle dingen regeert. Dat is ook alles op de aarde. En ook dat is een machtige vertroosting, geliefde. Want de macht rust niet in de handen en in de vuisten van de wereldgroten en de wereldleiders. Maar de macht op aarde berust in de doorboorde handen van hem die genoemd wordt Heere der Heren en Koning der Koningen. Hij regeert, hoe vreemd het ook mogen gaan in de wereld, geliefde. Maar Christus regeert, hoor, en dwars door heel het wereldgebeuren heen regeert die Christus zo dat het strakjes, al zou het ooit nog eens uitlopen op een botsing tussen oost en west, maar dat het in heel dat wereld gebeuren tenslotte zo gaat dat God verheerlijkt wordt, zijn kerk behouden en de Satan en al zijn dienaars en trabanten eeuwig ten onder zullen gaan. Alle dingen regeert de Vader door hem op de aarde. En zo regeert die Christus ook hierin over de harten der zijnen. Ook dat is zijn troost. Hoe zou ooit een zondaar, denk u dit eens even in, hoe zou ooit een zondaar onder de macht van de duivel vandaan komen, als Jezus als koning niet alle macht had? In der eeuwigheid niet één. Maar door de macht van die verheerlijkte koning, die alles regeert en alle macht heeft op de aarde, die koning Christus gaat in het huis van die sterk gewapende. En hij ontroofde zijn vader. Zeg nu uw hart eens, O God, dan kan ik nog bekeerd, ja. Want Christus als koning, hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Door woord en geest gaat hij dat hart bewerken. Haalt hij het van onder de macht van de Satan vandaan. En gaat hij dat hart voor en toebereiden. Om straks eeuwig thuis te zijn. En wat vertroosting bloeit daar dan uit voort. En ook dit nog. Een ziel in de weg der waarachtige bekering. Onder de macht van de Satan vandaan gehaald. Een zondaar geworden voor het aangezicht Gods. De zielen met genade vervuld. Weet je wat dat hart gaat ervaren? Dit, o Heer, als ik nu in eigen kracht staande moest blijven. Heere, als ik nu zelf de weldaden zou moeten bewaren. Ik verspeelde ze vandaag nog. Maar ook dit is zo'n troost. Dat deze machtige koning niet alleen zonder de macht van Satan vandaan haalt. Maar ook alle genadeweldaden die hij ze schenkt voor ze bewaart. En zo zullen ze in de kracht des Heren, Heren, staande blijven. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Welke rijkdom dan en welke rijke zegeningen deelt deze Christus zittende ter rechterhand Gods niet mee. Want wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus. Eerstelijk dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Ook dit is niet zo kostelijk. Als deze koning een zondaar haalt van onder de macht des Satans. Daar ligt ieder mens van nature onder. En daarom zal het goed met u wezen. Mijn medereiziger naar de eeuwigheid. Dan moet ge van dood levend gemaakt. Tenzij iemand wederom geboren wordt. Anders kan je koninkrijk Gods niet zien. Laat staan ingaan. En waar nu die koning die genade verheerlijkt. Hij ze haalt van onder de macht des Satans. Wat dan? Wat dan? Dan wordt dat hart zo leeg. En dat wordt nu een weldaad. Want dat hart was met alles gevuld wat geen God en Christus is. Maar nu raakt hij het alles kwijt. En dat wordt nu een voorrecht. Als je nu eens een leeg vat mag worden. Het gepaste voorwerp voor de verheerlijking van Gods soevereine en vrijmachtige deugden. Weet je, we zijn dikwijls zo vol. En dan kan de Heere niets aan ons kwijt. Wat is de voorrecht als we nu eens leeg gemaakt van alles. Het nu eens nergens meer mee kunnen doen dan met de Heeren alleen. Hoor dan, en daarom is hij nu in de hemel. En dat doet de Heere Jezus nu zo graag. Hemelse gaven uitgiet in ons zijn lidmaten. En weet je wat die hemelse gaven dan zijn? Dan moet je eens nagaan of je wel eens enige van die gaven in je hart gekregen hebt. Van die verheerlijkte Christus. Een van de eerste gaven die hij uitgiet in die ledige harten is Godskennis. En zelfkennis. En dan plant hij in de zielen het geloof. Dat we van nature alle missen, hoe schoon ook onze belijdenis zijn. Dan opent hij, die arme verlegen zondaar, de ruimte die er in Christus borgwerk is. En hij doet de nodiging des zaligmakers tot die afgetopte ziel ingaan. Komt alle tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En zo giet hij nu door den Heilige Geest, die hij op de Pinksterdag heeft uitgestort. Zo giet hij nu die hemelse gaven. Ik zou God nooit kennen, als ik niet vanuit den hemel onderwezen was, door zijn woord en zijn geest.
We zouden nooit onszelf kennen, indien we niet eens een indruk hadden gehad van de heiligheid, de majesteit en de rechtvaardigheid Gods. Als je arme ziel in aanraking komt met dat heilige wezen, dan krijg je een weinigje zelfkennis. Wat word je dan een verdoemelijk schepsel in jezelf voor dat heilige wezen? Dan verstomt alles. Maar hoe wil hij dan door den Heilige Geest, zeide ik in dat hart, het geloof gaan gieten? Dat geloof dat ons nu verbindt met de Heer. Dat geloof dat de ziel doet uitgaan naar Christus. En hoe kan die Christus dan die afgetopte zielen nodigen? Wend u naar mij toe en word behouden. Want ik ben God en niemand meer. Hij giet deze hemelse gave, liefde. O God, dan word je me toch alles. Heere, zeg dat hart dan wel eens, onder die gave der liefde. Al zou ik dan alles tegen hebben. En al zou ik dan alles moeten missen. O God, die liefde, die kan er toch niet uit. Hemelse gaaf, dan giet hij in dat hart zachtmoedigheid, langmoedigheid, hoop. En die hoop doet verwachten dat de Heer het eens eeuwig goed zal maken. O, wat is het rijk als je arme ziel die gave ontvangen mag van die verheerlijkte koning. Aan vaders rechterhand. Wie kan een vijand je in der eeuwigheid niet roven? Want daarna staat hier dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Ja, anders zouden je vijanden het nog eeuwig winnen. Maar daar zal ik nou die koning voor zorgen. Die vijanden, God gebruikt ze soms om je arme ziel naar Christus te drijven. In alle nood en dood. Denk eens, wat heeft de kerk van de oude dag niet een vijanden gehad? Vuren om. Hij was er maar op uit. Als dat Israël maar in de dood komt. Maar God keert de rollen om. En Farao gaat onder. En God bewaart Israël. Biljam. Hij tracht Israël te verleiden tot de schrikkelijkste zonde, want dan zal God ze verdelgen. Maar God was de machtige, Christus beschut en bewaard tegen de macht der vijanden, Belshazzar. Hij zocht de ondergang van dat volk in Babel, maar hij is zelf ten onder gegaan, Rabsakeh, voor de poorten van Jeruzalem. Maar hij, de koning der koningen, beschut en bewaart zijn volk. En u kan het dikwijls in het leven van dat volk zo samenspannen. Van buiten en van binnen. En dan kan het wel zo donker worden. En dan benauwd en omringd door alle vijanden. Vreest het hart soms. Maar één blik van de koning. En één blik op die verheerlijkte Christus. Of. Ze mogen het weer geloven. En ze zingen het met een dichter van 68 in de 12e vers. Dan moogt geen zegepraal uw voet. En nu tenslotte de heerlijke toekomst die de kerk tegengaat. Want als we gehoord hebben hoe hij door zijn Heilige Geest in de zijne de hemelse gaven uitgiet, en dat hij ze met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart, komt nu de vraag: wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? En dan luidt dat zo kostelijke antwoord, dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van me weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachten. In alle droefenis en vervolging. Ja, geliefden, dat is het deel van Gods kerk. In de wereld zult ge verdrukking hebben. En niets zal deze vrijmachtige liefdesbetrekking kunnen wijzigen. Dat is de weg eenmaal van de koning. Door vele verdrukkingen, door bange wereldweeën heen, gaat de kerk haar heerlijkheid met Christus haar hoofd tegemoet. Maar weet, in droevenis en vervolging, in de moeite en het verdriet, in krampte, in armoede, in rouw, in smart, laat de Heere de zijne nooit alleen. Het zal niet altijd duren, die droefenis en die smart. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, slaat hoog naar boven. Want ik zal zijn naam nog loven in alle droefenis en in alle smart en druk. Met opgerichte hoofden, even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft, en de vloek van me weggenomen heeft, tot rechter uit de hemel verwacht. Ja, vandaar zal even dezelfde komen, geliefde, die zich tevoren voor zijn volk in Gods gericht gesteld heeft. Want anders zou zij nooit met opgerichte hoofden die grote doorluchtige dag tegemoet kunnen zien. En wie weet hoe dicht die dag al nabij is. We hebben wel eens meer gezegd. We geloven dat we veel verder in de openbaringen zijn dan we menen. Alles bereidt zich in de wereld voor de komst van het koninkrijk van Jezus Christus, onze Heere. En u mag die kerk in alle droefenissen en alle smart, in alle eenzaamheid en ellende wat er overkomt, nu met een opgericht hoofd hem verwacht als een rechter uit den hemel. En u nog eens, dat zou nooit kennen als het niet zo was. Nu is het even dezelfde die voor mij in het gericht gestaan heeft. En dat is nu de troost voor Gods arme volk. Die koning die straks als rechter komt. Want de Vader zal al het oordeel aan de Zoon overgeven. En dan zal de Christus oordelen, de levenden en de doden. En hoe zal die kerk mogen zien? Ja, dat is hem. Hij is dezelfde die voor mij in het gericht gestaan heeft. Hoe is die dierbare koning als die beminnelijke bloedbruidegom voor zijn arme volk? Hoe heeft hij gestaan in het gericht voor de wereldse rechter Pontius Pilatus? En achter dat wereldse recht had God zijn rechterstoel gespannen. En toen heeft hij borg voor zijn volk in het gericht gestaan. Heilige Vader, al wat ge van dat volk eist, eist het van mij. Ik zal het u betalen. En in dat goddelijk gericht
is Christus veroordeeld tot de dood der vervloeking. En gewillig is die dierbare borg in dat oordeel, in dat gericht ingegaan. En nu bezoekt de Heere niet ten tweede male die zonde van zijn volk. En daarom is het zo'n machtige vertroosting. Het is een van dezelfde die voor mij in het gericht gestaan heeft. Wie zal dan beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Even dezelfde. En opgeheven hoofden. Het oordeel is door die borg gedragen. De eeuwige gerechtigheid is door die dierbare borg verdiend. We hebben hem hier wel eens mogen zien met het oog des geloofs. En hoe heeft hij het zelf gezegd? Ik word van de mijne gekend. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze. En ze worden van mij gekend. En we hebben vanmorgen gezegd, al is hij ons dan maar van verre verschenen. Hij kent ze. Hij kent ze. Onder al die miljoenen die strakjes zullen staan. De dood, het graf zal zijn doden geven. De zee zal de doden geven. Je kent dat gedicht van Ten Kater. Zie ze reizen, zie ze komen. Opgevaren uit hun hals. De wazen wijze boze vrouwen. Al wat leefde en sterveling was. Het is een leger van geslachten. En geen natie laat zich wachten. En geen zuigeling wordt gemist. Maar een miljoenentallen. Sprakeloos luisterend staan ze allen voor die ontzaglijke troon. Hij komt om daar te richten. De wereld in gerechtigheid. O, mijn medereiziger, nooit zult ge met een opgeheven hoofd die rechter kunnen verwachten. Als ge niet als een arme zondaar in dit leven aan zijn voeten zij terechtgekomen. En met dat dierbare geloof vervuld. Hij heeft voor mij in het gericht gestaan. Want wat zal het dan voor de vijanden, voor alle goddelozen en onbekeerden, vreselijk zijn. Dan zal het wezen, moet je eens indenken als die zal komen. En heus, het is zo ver niet meer. Bergen valt op ons. En heuvelen bedekt ons. Door het aangezicht der schepen die op de troon zit. Die zal God kunnen zien en leven. Niemand. Maar als we hem nu mogen zien. Als die borg die voor ons in het gericht stond. Hij die Christus. Die zijn beloften aan ons kwijt is. En die gezegd heeft. Dat hij nooit herroepen zal. Hetgeen hij eenmaal heeft gesproken, waaruit zijn lippen ging, blijf vast en onverbroken. Dan mag die kerk met opgeheven hoofd te zeggen, wel dierbare Christus. Och, hoe zal hij zelf scheiding maken? De bokken aan zijn linkerhand, de schapen aan zijn rechterhand. Hoe zal het zijn tot alle onbekeerden? Ga weg van mij. Het eeuwige vuur, ik heb u nooit gekend. O onbekeerde toehoorder, haast u toch om uw levens wil. Jong en oud, straks komt Jezus op de wolken. En hoe is het dan met u? O God almachtig, red uw zielen van den dood. En ik zie u aan in hem die straks rechter zal wezen. Kom volk, dat veelal gedrukt je weggaat. Dat zoveel klagen moet. En u zelf het meest hebt aan te klagen. In dat gericht waarin de borg gestaan heeft. Zijn alle zonden voor eeuwig weggespoeld. In een zee van eeuwige vergetelheid. En hij zal ze nooit meer gedenken. O God, wat zal dan eeuwig meevallen? Komt in, gij gezegende mijn zwaarders, en werft het koninkrijk dat voor u weggelegd is, van voor de grondlegging der wereld, en dan mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Hoe zal het me dan, o dan eens zijn, als ik verlost van smart en pijn, en beter loop naar waarde, volmaakt in onbesmette deugd, een deelgenoot der hemelvreugd, niet meer een mens van aarde. Wat zal het wezen, eeuwig binnen te mogen zijn? O God, waard, wat hebben we dikwijls met bittere tranen beweend en beleden, waard er eeuwig buiten te moeten blijven en u uit vrije genade binnen te mogen gaan met al dat arme volk. Wat zullen we aanstappen op die troon? En wat zullen we de kronen leggen aan de voeten van het lam dat ons kocht met zijn dierbaar bloed? En daar zullen we ons eeuwig verlustigen en eeuwig verblijden in hem die op de troon zit. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest, eeuwig wandelende in het paradijs der zaligheid, er nooit meer uit, nooit meer zondigen, nooit meer afdwalen, maar eeuwig hem loven, bieden en verheerlijken. Welk een uitzicht, bruidsgemeente, eeuwig hem ten eigendom. Maranatha, het zij ons wachtwoord. Maranatha, Jezus komt. Amen. Lieve Heer, dat uit eeuwige vrije genade ons een plaatsje mocht bereid zijn. Aan uw rechterhand, wat zal het meevallen, dierbaar koning? Een volk dat gij hebt gereinigd in uw bloed en bekleed met de klederen des heils. Gij die zijt ingegaan in het huis van de sterk gewapende en zijt zijn macht en heerschappij vandaan gehaald hebt en ze nu voor en toe bereid om straks binnen te komen. Heere, geef er ons de laagste plaats. Zo ger ons een plaats wilt geven. Niemand toch heeft zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Laat dan uw woord nog tot zalige vertroosting voor uw arme kerk mogen zijn in de nood der tijden. Amen. Het 8e vers uit Psalm 146.
Thank you.
gaan herinneren dat morgenavond de catechisaties weer beginnen. Om 6:30 voor de meisjes van 12 tot 16. 7:15 de jongens tot 16. En om 8:00 de jongens en meisjes boven de 16 jaar. Ontvang u met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en is hij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.